Welkom allemaal. Mijn naam is Erik Vappeldoorn.
Oh, nou mag ik?
Ja.
Oké, ja, mijn naam is Ronald Harmsen. Want, wij werken allebei voor Oosterkamp. Ik zal je verhaal niet overnemen, dus jij mag nou weer.
Ronald, het is de bedoeling dat we wel wat gaan doen vandaag.
Ja.
Oké. We gaan het vandaag hebben over Entity Framework Code First. Het stond eerst op de site als First Code of Code Framework Entity First. Maakt allemaal niet uit. Iets nieuws van Microsoft. Gaan we naar de volgende slide hoor.
Ja.
Iets nieuws in ADO.NET Entity Framework. Om te beginnen, wie heeft er wel eens met Entity Framework gewerkt? Heb je ze geteld?
Nee, ik heb ze niet geteld, maar ongeveer de helft.
Ongeveer de helft. Mooi. Nou, we gaan een kleine introductie doen in Entity Framework. Dus de mensen die er al lang mee werken, die vallen dan even in slaap of zo. Die gaan even de telefoon checken. Laten we even de mogelijkheden zien. En daarna gaan we overschakelen naar Code First. Ik mis eigenlijk een soort agenda.
Mis jij een agenda? Oh. Nee, ik weet ook niet.
Ah, zoiets, ja. Dit is eigenlijk de content voor vandaag. Dus eerst even kijken naar Database First, Model First, even een korte introductie. En daarna willen we een introductie geven in Code First. Wat houdt het in? Wat zijn de nieuwe mogelijkheden? En uiteindelijk willen we ook een beetje een vergelijking kunnen maken met wat we al konden. Entity Framework. Dus een nieuw techniekje, altijd leuk. De neiging bestaat om maandag meteen aan de slag te gaan. Maar we willen gewoon even dat tegen elkaar leggen.
Sowieso de beste tip, hè? Om gewoon een week vrij te nemen na de dev days.
Ja.
En dan gewoon even niet aan productiecode te zitten. Kun je rustig spelen en dan gewoon weer terug naar de orde van de dag.
Ik denk dat de eerste week na de dev days, zeg maar, ik denk dat het in Nederland, hoeveel miljoen schade zullen we laten?
Ja, ik weet niet, behoorlijk wat schade. Ja, dat, okay. Dat gaat mis natuurlijk met al die nieuwe tooltjes en techniekjes. En,
Het is niet de bedoeling om te hebben over moeilijke dingen, performance en zo. En hibernate, en moeten we dit wel doen?
Ja.
Waarom niet?
Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nee, het is gewoon puur bedoeld als, we hebben een nieuw tooltje, dat is leuk. Dat vinden wij ontwikkelaars grappig. Ja, leuk nieuw tooltje spelen, mooi. Je mag achteraf zelf beslissen of je het gaat gebruiken of niet. Ja, bedoel, we willen vooral geen vergelijk maken met datasets of Link to SQL of een Hibernate of verzin een ander mooi tooltje. Nee. Dat mag je allemaal zelf bepalen. Ja, vind ik dit nuttig, vind ik dit niet nuttig. Hartstikke mooi, dit gaat puur even om het tooltje.
Precies. Gewoon even een vergelijking maken. Ja, en uiteraard zijn we na afloop wel bereid om in discussie te treden.
Kunnen we wel.
Om even de handschoenen aan te zetten.
Ik zie wat bekende al schudden.
Ik zeg, ga naar de volgende slide. We doen het in het Nederlands, hè?
Ja.
Ja, die slides staan namelijk in het Engels. Vond ik eigenlijk het leukste.
Dat is meestal met code ook.
Een beetje opvallen. Entity Framework. Ja, de slide is eigenlijk al geweest. Maar eigenlijk weer terug nu. Ja, nog eentje terug.
Nog eentje terug.
Ja.
Moet je de goede volgorde gezet?
Nee. Ah. Ja, ik had ze op moeten draaien. Wat is Entity Framework? Ja, Entity Framework is een Object Relational Mapper. Bedoeld om twee werelden met elkaar te laten praten. We zijn allemaal programmeurs, ontwikkelaars. En we vinden het heel erg leuk om in .NET en C-Sharp, en sommigen zelfs in VB.NET, vind ik zelf iets minder leuk, te programmeren. Maar we hebben te maken met die vervelende database. En die database die kent helemaal geen object-oriented classes. Die kent tabellen, stored procedures, kolommen. Heeft andere types. Ja, ze lijken wel op elkaar. String en vargar hebben we in de SQL Server. Maar het is niet hetzelfde. En die twee die praten niet zo lekker met elkaar. Wat doen we daarmee? Tot nu toe?
Nou, niks.
Nee. Gewoon.
Gewoon dataset.
Datasetje. Ja. Datasetje.
Werkt al jaren goed.
Werkt goed. Problemen?
Nou, ja, het wringt af en toe een beetje, wat je al zei. Ik bedoel, tabel en object, en dat past niet helemaal.
Nee.
Veel code schrijven.
Ja. En je zit met transact SQL in je classes.
Ja, ik zit daar niet mee.
Nee, ik wel. Ik vind dat vervelend. Dus we gaan toch naar zoiets moois, want dit is veel makkelijker namelijk. Veel beter. Ja, het is eigenlijk gewoon een tooltje. En wat het doet is, wat de meeste OR-mappers doen, is kijken naar je database, kijken wat erin zit. En voor elke tabel krijg je een klasse. En voor elke kolom krijg je een property. En vanuit code ga je dan bezighouden met die klasse. En niet meer rechtstreeks naar de database. op het moment dat er rechtstreeks naar de database gegaan moet worden, gaat die tool dat voor je oplossen. Dus zelf hou je niet meer bezig met SQL, database, maar puur, jij blijft in die object-oriented wereld hangen. Nou, Microsoft heeft daar die Entity Framework tool voor bedacht. Dat is niet iets unieks. Er zijn veel meer tools en er zijn ook tools die al veel langer in de markt zitten. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Dus naast dat jij met classes werkt, heb je nog zoiets moois als link to entities. Link ken je misschien van link to objects. Kan je ook gebruiken in combinatie met Entity Framework. Als je bijvoorbeeld, zoals ik, in C# programmeert, kan je link queries maken in C# en die worden onder water vertaald naar transactional statements. Werkt erg fijn.
We gingen niet hebben over performance, hè?
Nee.
Dan zeg ik
door. Goed, even kleine release dates. Anti-framework is released in .NET 3.5. Dat was de eerste versie. De vierde versie, dus 2 en 3, zijn er gewoon verdwenen. Blijkbaar. April 2010, dat was natuurlijk met de Visual Studio 2010 introductie. En sinds kort, sinds 2 weken, is er een nieuwe versie, Anti-Framework 4.1, released to market. Daar waren al een aantal community technology previews van, maar het is nu uiteindelijk echt released. Dus je kunt het nu gebruiken. Ontwikkelaar, gaan we gelijk doen natuurlijk. Hè?
Precies, ja, nieuwe tool, meteen gebruiken.
Meteen gebruiken.
In productie.
Wat konden we? In die eerste versie kon je eigenlijk alleen maar database first werken. Dat betekent eigenlijk, je hebt een database en die trek je leeg. Je wijst naar die database en die tool die gaat allemaal classes maken. Dus heb je een product tabel, maakt hij een product class voor jou. Die product tabel die heeft al een aantal kolommen en voor elke kolom krijg je een property. Redelijk simpel, werkt goed, maar je moet eerst even een database hebben. Doen wij liever niet. We houden eigenlijk helemaal niet van databases. Wij werken liever vanuit een domein. Vanuit object-oriented wereld, gewoon vanuit onze classes. Ja, en dat we dan een database nodig hebben. Ja, eigenlijk willen we het niet, maar het is meer een soort noodzakelijk kwaad. Nou, ze hebben dat ook gerealiseerd. Dus bij de vierde versie kwamen ze met MOL first. Dan ga je andersom werken. Dan begin je niet met een database, je begint gewoon met een aantal classes te maken. En vanuit die classes wordt automatisch een database gegenereerd. En de nieuwe versie 4.1 heeft iets nieuws en hij heeft code first. En dan gaan we zo naar kijken. Laat eerst maar eens even zien.
Nou, Visual Studio, gaan we.
Ik ben een beetje aan het werk nu. Ga ik
even kijken. Een nieuw project.
Lukt het een beetje?
Ja, ik heb me hier nog wel mee.
Ik zou gewoon Windows, een console-applicatie kiezen.
Ja, console-application nummer 6. Oh. Ja, mooie naamgevingsconventie. Voor elk nieuw project gewoon een nummertje ophoog.
Precies. Verwijder wel een keer.
Even kijken. Lekker bezig. Nog een projectje.
Hey!
Ja?
Wat ga je nou doen?
Ja, nee, hoezo? We gaan wel unit test schrijven. Kom.
Nee. Waarom gaan we nu een unit test schrijven?
Ja, dat doen we toch altijd.
Kijk eens hier op je klok. Ja. We hebben nog 66 minuten, man. Ja, nou. Idioot.
We gaan gewoon test schrijven. Of wordt het geen productiecode?
Het is geen productiecode. Oh, gooi dit weg.
Dan hoeft het niet. Okay. Liever zelfs.
Als je dit in het echt gaat doen, begin met een unit. Dat doen jullie allemaal, hè? Jullie lachen wel, maar... Nee, prima.
Model 1 vind ik een hele mooie naam.
Model 1, geweldig.
Vanuit een database, ook graag. Dat gingen we doen, hè? We gingen eerst database first doen, hè?
Ja, gewoon AdventureWorks.
Ik vind hem allemaal
leeg. Ja. Zitten maar 200 tabellen in of zo.
Neem een purchasing schema, dat is het makkelijkst.
Oh.
Ja, of gewoon alles?
Alles. Tuurlijk.
Ook leuk.
Ja, zo. Een paar, hoor.
Een hele snelle laptop. Misschien hadden we toch alleen die ene tabel moeten nemen. Marcel heeft wel eens gelijk.
Soms.
Wat je nu krijgt is een EDMX-file. Misschien moet je die even openen.
Ja, komt die. Sorry, hoor. Geduld. We hebben hier een schema met allerlei prachtige toestanden.
Ja, dit is nou ons model. En deze tool die heeft gewoon naar de database gekeken.
Uitzoomen, wat is flink model.
Kijken wat voor tabellen erin zitten, met welke relaties.
Behoorlijk wat. Maar heel mooi, we hebben een model en dit zijn blijkbaar alle tabellen uit die database. Er wordt een heel mooi model van getekend en uiteindelijk krijg ik daar classes van waar ik tegenaan kan praten en ja. Iets met data kan.
Nou, dit kan dus ook andersom.
Andersom?
Ja, toen je hem toevoegde, ja, je ging zo snel. Empty model.
Wil je een empty model?
Nee, doe maar niet.
Oké. Wil je deze opnieuw genereren?
Nee, we gaan even die solution openen.
Oh, oké. Je hebt al iets voorbereid.
Ik heb. Wat je kan doen is eigenlijk op dezelfde manier.
Model first.
Entities, één.
Dit ding.
Ja, moet je even de Solution Explorer laten.
En dan willen we de EDMX, wil jij?
Ja. Dus wat je ook kan zeggen is van, in plaats van dat je meteen naar een database wijst, zeggen van, begin gewoon met iets leegs. Empty model. En dan krijg je zo'n design survey. En daar kan je mooie entities op plakken. Dus elke entity is een class.
Dan kan ik hier mooie dingen bij invoegen en zo.
Ja, dan kan je zeg nieuwe properties toevoegen. Dus ga je dat nou doen?
Ja, niet.
Oké, doe. Ja, kijk maar. Het is jouw schil.
Number.
Ja. Prachtig. En nu kunnen we zeggen van, op een gegeven moment staat ons model wel. Genereer op basis hiervan, maar de database.
Generate database.
Cancel.
Nu al?
Ja.
Ik zie nog niks.
Oh, wacht maar heel even. Oh. Ja. Uiteindelijk krijg je een aantal DDLL statements. En zo'n scriptje, dat wordt op de database uitgevoerd. En dan hebben we een model en een database.
Ik ga deze dus niet uitvoeren?
Nee, doe maar niet.
Gaan we hem nog runnen?
Laat eens maar even de Solution Explorer doen. Dus wat je krijgt is een EDMX-file. Dat is het een model. En Visual Studio werkt met T4-templates. Dat zijn die TT-filetjes. Dat duurde even dat door, maar die kan je openklappen. Dus dat is een heel klein driehoekje.
Heel klein driehoekje, daar. Ja.
En wat je dus ziet, dat we een car en een color klas hebben gekregen. Open maar.
Ja, Bas. Doe maar.
Nou, in dit geval gebruik ik al Entity Framework 4.1. En heb ik gezegd, maak gebruik van de templates van 4.1. En dan genereert die zogenaamde POCO-klas.
POCO-klas.
Gaan we zo meteen nog even over. Ja.
Ik mis wat. Waar is mijn property?
Ja, ik weet niet wat jij gedaan hebt. Ik stond hier. Ik heb helemaal niks gezien.
Oké. Okay, ja.
Je hebt hem zeker niet gegenereerd.
Nou, sterker nog, ik heb de database gegenereerd. En ik heb allerlei dingen gedaan. Maar alleen als ik hem apply, dan wordt hij toegevoegd.
Ah, oké.
Ik zat je een beetje te ziek. Dus ik zal hem uit de EDMX halen. Daarom voel ik al, ga je hem runnen? Want dan weet ik zeker dat het afbreekt.
Doe niet.
Ja. Oké. Okay. Car hebben we. We hebben een 100 car model. Is leeg. Oh ja, en jouw kleur.
Ja, en kunnen we even naar de context?
De context, die wil jij ook?
Ja.
Heb je ook uitgeklapt?
Ook uitgeklappen. Het zijn mensen die wel allemaal code zien, Ronald.
Ja. Die.
Ja. Blablabla. Voor degenen die al met Entity Framework werken, de context is, of algemeen afgeleid van object context. In 4.1 is daar een nieuwe variant van, een DB context. En die gaan we ook gebruiken met Code First. Nou, je kan hem runnen. Je kunt hem runnen. Maar we hebben eigenlijk alleen maar console-applicaties.
Wauw.
Ja, en dan moet je ook de code laten zien.
Oh.
De uitkomst is namelijk niet zo heel erg schokkend. Maar het is even om te laten zien hoe je er dan mee kan werken. Oké, je hebt dit allemaal gegenereerd. Maar stel dat je nu in code records wilt toevoegen. Hoe gaat dat dan? Nou, je ziet, je hebt de context. En op die context, daar zitten de tabellen. En voor elke tabel krijg je een klasse. Dus we hebben nu een car set en een color set. En we kunnen gewoon nieuwe objecten van color en car aanmaken en toevoegen aan de context. Ja, en op het moment dat je hier zegt save changes, dan wordt het gepersisteerd in de database. Kijk, het mooie hieraan is natuurlijk, je hebt geen transact SQL hier meer in je statement. Geen SQL command. Wat wil jij gebruiken? Data?
Dataset. Ik zie geen dataset.
Waardeloos. Dit is beter. Ik vind het mooier.
Okay. Nou, cool.
Ja? En hier, voordat je wegskipt, dit is linked to entities. Dus voor de mensen die meer in de database kant zitten, die denken van ja, dat lijkt wel een beetje transact SQL, maar dan omgekeerd. De select staat onder.
Ja.
Maar dit gaat uiteindelijk wel een transact SQL genereren op de database. Dus dat is gewoon een query en resultaten worden gedeeld. Oké?
Ja.
Nou, ja, dat was de introductie. Ja, dat was ook klaar. Oké, dit is dus een nieuwe methode. We hebben gezien database first, model first en nu hebben we code first. Code first zit dus alleen in 4.1 en 4.1 wordt niet meegeleverd met Visual Studio 2010. Maar dan moeten we dus even apart downloaden. Er komt zo nog wel even een sheet van. En 4.1 maakt gebruik van een nieuwe context class en die heet DB context. En het idee is, als je daarmee gaat starten, ga je dus alleen code schrijven. Dus niet meer dat hele design surface, maar gewoon classes. En die classes die noemen we POCO entities. Ahora vamos a hablar español. POCO is klein.
Klein.
Klein. Simpele classes met weinig toegevoegde waarde.
Is iedereen trouwens bekend met POCO? De term?
POCO?
Ja, plain old C object.
Laat het nog even een slide.
We leiden niet af van allerlei base classes. Entity framework is niet zichtbaar in je class. Ja. Ongeveer de korte samenvatting.
Ja, dat is heel goed. Dat code first, dat werkt met een mechanisme dat heet convention over configuration. Dat wil je niet bemoeien met heel veel dingen configureren. En wat ze dus doen is eigenlijk een hele stapel defaults meegeven. Als jij zelf niks zegt, niks eraan doet, dan gaat hij alle defaults gebruiken. En dat betekent in kleine, simpele scenario's dat je heel snel klaar bent. Het maakt gebruik van data annotations. Wie van jullie werkt met MVC 3 of Silverlight? Ja, een paar handen, nog niet zo heel veel. Wie werkt er met data annotations? Ja, oké. Okay. Je ziet, dat wordt daar al gebruikt. Dat bestaat al wat langer. En wordt hier ook geïntroduceerd. En daarnaast is er een Fluent API. Een soort programmeermodel waarbij je ja, eigenlijk die default conventies kan overwaarden met je eigen settings.
Wat bedoel je met die data annotations? Zijn dat die attributen waarop staat required en dat soort
yes. dingen? Yes, komt er dan het lijf van. Heel goed. Nou, hoe komen we nou aan dat Entity Framework 4.1? Het zijn eigenlijk twee manieren. Eerst is NuGet. Is het Nederlands? NuGet. Kan je de library, de NuGet is een library en dan kan je de assembly downloaden. Het is eigenlijk maar één DLL, één assembly file, alles wat je krijgt. Dat is van 700 kb. Of, en dat zou ik eigenlijk willen aanbevelen, doe die tweede. Er is ook een installer van Entity Framework 4.1 en dan krijg je namelijk ook een aantal templates mee. Dus besluit je toch om model first te gaan werken en niet code first. Maar wil je wel de code first templates gebruiken? Kan je dat toch doen.
Ja.
Goed, dus wat moeten we nu gaan doen? Nou, de eerste stap is entiteiten gaan creëren. En dat doe je dus gewoon door hele simpele POCO classes te maken. Classes die nergens van overerven, die geen interface implementeren, die eigenlijk alleen maar properties hebben. Dus normaal gesproken heb je een tabel met wat kolommen. Nou, voor die tabel heb je nu een klas, je maakt een klas aan. En voor elke kolom die je zou willen hebben, maak je een property met de juiste type. Ja? Dus die entiteiten op zich, die zien er heel simpel uit. En die hebben eigenlijk ook helemaal geen kracht in zich. De toegevoegde waarde komt, omdat we ze gaan toevoegen aan zo'n DB context klas. Dat is een volgende stap die je moet nemen.
Dat was niet te snel.
Ja, ja, het gaat allemaal snel hoor. Oké, je maakt een nieuwe klas en die erft wel over. Dat is je contextklas, dat kan je eigenlijk zien als dat design surface dat je bij Model First zag, daar ga je dus nu gewoon een klasse van maken. En dat is op zich ook een hele simpele klasse, die erft over van DB Context. En wat je gaat doen, we gaan dit zo meteen even live proberen. Dat mag jij doen.
Ja, proberen is altijd leuk. Ja, meestal crasht hij dan net tijdens een demo.
Maar dan gaan we in Duits vloeken. Krijgen we DB set T properties voor elke entiteit. Dus voor elke entiteit nemen we hem op in een context. Dan zijn we eigenlijk al klaar. Als je genoegen neemt met de default conventies. Als je dat niet wil, dan moet je nog wat extra dingen doen. Laten we het ook even zien. Nou, hier heb ik even een aantal default conventies genoteerd. Standaard gaat hij vanuit dat jij je database op localhost wil hebben en SQL Express. Nou, die heb ik niet op mijn machine. Dus toen ik dit de eerste keer uitprobeerde, crasht dit enorm.
Erik, even je microfoon.
Okay. Sorry. Ja.
Dan ben je ook te verstaan, zeg maar.
Hallo. Oh. Ja. Nou, ik heb niet te vallen, denk ik.
Oh, hij valt het je van je oor.
Ja. Kan ik even overnemen?
Je krijgt hulp. Nou, terwijl Erik geholpen wordt met zijn microfoon, dan zal ik even door de default conventies lopen. Hij gaat er dus vanuit dat Erik al zei, van, nou, standaard gaat hij vanuit dat jij op localhost een SQL Express instantie hebt, die hij gaat gebruiken om je database op aan te maken. Een van de andere conventies is dat hij standaard als database name, de context name gebruikt als jij hem maar maakt. Dus Erik zei net al van, je pakt een DB context, je gaat er een afgeleide van maken met je eigen implementatie. De naam van die class wordt de naam van je database, by default. Kun je van alles in de conventie straks mee aanpassen. Je kunt zeggen, ik wil dat niet, ik wil een andere database naam. Kan allemaal. Nou, dit is ook wel een van de nasty dingen. Op het moment dat jij een ID property hebt met deze naam, dan zegt hij, oh, dat zal de primary column dan wel zijn.
Zijn nou nasty?
Ja.
Oh, ik vond het handig.
Oh, oké. Okay. Nou ja, meningen.
Je hebt gewoon ID en dan is het de primary key. Of stel bijvoorbeeld, je hebt een class die heet product en je noemt zo'n kolom product ID, dan ziet hij het ook, oh, dat zal dan wel de primary key zijn. Hoef je verder niks voor te configureren. Daar werken dus heel veel van dit soort conventies in mee.
Is dat ook nog datatype afhankelijk? Gaat hij er ook vanuit dat het een int is of kan je er allemaal mogelijke primitive data types in stoppen?
Ja, dus op het moment dat je hem als int maakt, dan wordt het een integer op de database. Heb je een string, dan wordt het een varga. Degene die dit al een keer gebruikt hebben, ze hebben een beetje lopen spelen van wat zijn nou de goede default conventies. Ze zijn uiteindelijk nu met die RTM-versie uitgekomen van als je een string gebruikt, dan wordt het een NVARGAR, dus Unicode string in SQL Server, max. En dat is in het verleden ook 128 geweest, dat is ook 4000 geweest. Uiteindelijk zijn ze hierop uitgekomen. En het gebruikte mechanisme dat heet Create Database If Not Exist. Dus op het moment dat je die context gaat gebruiken en je zegt save changes, kijkt hij van heb ik die database al? Zo ja, dan doet hij daar niks mee. Zo nee, dan gaat hij hem gewoon automatisch voor je maken. Hoef je helemaal niks voor te doen.
Er zijn geen default conventies rondom foreign keys?
Ja.
Even voor de vraag, voor de mensen buiten. Ik zal hem even halen. Nee, ja. Prima. Sorry, die vraag was, er zijn geen default conventies voor
foreign keys?
Foreign keys, nee.
Volgende slide kan je zien hoe dat werkt. Zeg maar. Ja. Dat kan je eigenlijk ook wel zien als conventies. Dat doe je met navigation properties.
Precies. Maar die kun je niet wijzigen. Nee. Dus er is een conventie, maar die is redelijk vast. Je kunt niet zeggen van ik ga een andere conventie inpluggen en het wordt anders.
Ja, bijvoorbeeld, je maakt twee van dit soort POCO classes, person en photo. En je hebt eigenlijk een one-to-one relationship tussen die twee klassen. Wat je dus doet, is zo'n entiteit opnemen in een andere entiteit en er virtual voor zetten. Dan ben je eigenlijk klaar. Dus op dit moment, als CodeFirst dit ziet en hij moet de database genereren, snapt hij dat er een foreign key gemaakt moet worden. Ja. Hoewel die niet in de klasse ziet staan.
Moet die virtual zijn?
Hoeft niet per se. Als die virtual is, kan die mee in de lazy loading mechanisme.
Okay. Dus ook een conventie?
Ook weer een conventie.
Ik zie nog een vraag.
Als je iets anders in plaats van de conventies wilt gebruiken?
Ja, komen we op.
Ja. Hoe de vraag is of er dus iets er zijn mensen buiten, dus ja. Ik herhaal de vraag even. Inderdaad, de vraag is van op het moment dat je geen conventies wil gebruiken, is er dan een andere manier om het te doen?
Ja, er zijn zelfs verschillende manieren om dit aan te gaan passen. Dat gaan we zo meteen doen.
Eén vraagje. Ik hou af en toe de CTP5 in de gaten, dat is de community. En ze zijn ook, ik weet niet hoe ver ze op 4.1 hebben gewerkt en hoe je met update scripts gewerkt. Hebben ze dat daar ook wel een beetje...
Dat zit er niet in.
Nee, er zitten nog geen update scripts in deze manier van. Dus het is niet dat je een update script krijgt voor een bestaande database om bij te werken naar de nieuwe database. Ja. Je hebt twee keuzes. Of je doet er niks aan, of je dropt hem en creëert gewoon een nieuwe. Maar ja, dat heeft wat nare gevolgen voor je data die erin zaten.
Je kan ook een one-to-many relationship aanmaken. Ook weer de onderste. Je zou zeggen, nou, als ik nu een object heb van country, kunnen meerdere mensen zijn die uit dat bepaalde land komen. Maar wat je dus doet is een property aanmaker van het type iCollection T. En dan T is dan de klasse waar je de relationship mee wil hebben. Dan krijg je een one-to-many. En hij is ook in staat om many-to-many relationships te detecteren. Dus als je in beide klasses een iCollection hebt zitten. Dus hier hebben we personen en personen hebben skills. Die twee kan je aan elkaar koppelen. Dan krijg je een tussentabel, of een koppeltabel, of ik weet niet hoe jullie dat noemen. Een derde tabel, en dat detecteert hij hier automatisch. Dus er komt nu een person skill tabel bij, met eigenlijk maar twee kolommen. De ID van person en de ID van skill. Zo kan je dus aangeven dat een persoon meerdere skills heeft, en voor één skill kan je meerdere personen. Ja.
Jouw data annotations.
Ja, Marcel, dat is jouw ding. Data annotations. Ja, Poco Classes heeft wel uitgebreid met data annotations. Dat zijn attributes boven properties of boven de klas, kan zelf ook, die extra informatie meegeven over die entiteit. Dus bijvoorbeeld, zometeen komt er nog een slide met een aantal voorbeelden. Maar validatie. Je hebt een bepaalde property, een string, en je zegt van nou die string die mag niet langer zijn dan 32 karakters. Wat je doet is boven die property een data annotation erboven zetten, een attribute waarin staat max length is 32. Het mooie is, het gaat dan mee in de validatie van de Entity Framework, maar hij gebruikt die informatie ook bij het creëren van de database. Dus bij de database krijg je dus ook een veldje en vargar of vargar die maar 32 groot is. Dus je hebt eigenlijk maar één plek waarop je het definieert en het wordt op twee plekken gebruikt. Die data annotations die werden dus ook al gebruikt in MVC of worden al gebruikt in MVC 3, in Silverlight. En die zit in een aparte assembly system, dat component model, dat data annotations. Dus die moet je even toevoegen aan je project. Ja, worden gebruikt voor validatie en eigenlijk om, dat is de eerste methode om je defaults te overwrijden. Dus je zou kunnen zeggen, ja, string default is max, maar met max length kan ik zeggen van doe dat niet, neem wat anders.
Hoe zit het met de database schema's? Daarvoor in de
Poco entities. Wat bedoel je exact?
Nou, je data, je entity wordt bij default een tabel. Je default schema in SQL Server is DBO. Maar ik wil het niet in DBO hebben. Ik heb een customer en die wil ik in het schema HRM hebben.
Ik zal wachten op een volgende versie.
Ik denk het ook. Ik heb er nog niks van gezien. Ik weet wat je bedoelt, maar...
Ja, ik denk 4.2 of 4.3 of 4.5. 5.0, zoiets. Nu nog even niet, nee.
Heb je een aantal voorbeelden. Dus ja, we hebben al gezien, kijk, de tabel wordt standaard de naam van je klasse. Als je dat niet wil, dan kan je boven je entiteit een table... Is een compressie dichtbij nu.
Ja, ik hou er niet
een,
van.
Een data annotation, nee, ik ga wel hier staan. Data annotation erboven zet. Met de tabelnaam als string die jij wil hebben. Dat kan je dus ook voor kolommen doen. En daarbij kan je ook een ander type opgeven. Als je dat handig vindt. Required, max length, min length. Allemaal validatie.
Kan je dan bij het table nemen niet gewoon zeggen hrm.customer?
Dat vind ik nou iets om maandag als eerste even uit te proberen. Om 9 uur. Weet je, net even een bak koffie en dan is het eerst even om uit. Ik weet het niet. Ik weet niet of het werkt. Ja, het kan natuurlijk zijn dat jij properties in je Poco-classes hebt die je niet wil mappen naar een databaseveld. Dan kun je een NotMap-attribute bijzetten. Ja, en hier zie je nog een aantal voorbeelden. Een complex type. Misschien kan jij het uitleggen.
Complex type?
Complex type.
Ja, ik vind het wel moeilijk.
Ja, ik zag complex.
Complex types zijn aparte classes waar je een subset van properties bij elkaar neemt. Stel je hebt heel veel classes waar jij een adres in kwijt wil. Dan ga je niet in elke klas zeggen ik heb een property straat en een property huisnummer en een property postcode en een property plaats. Maar je maakt een klas waarvan je zegt oké, deze klas heet adres. Die bevat adres, postcode, plaats. En ik ga gewoon in mijn klas zeggen oké, ik heb hier een adres property. Dat is een andere klas. Daar hang je dan boven dat dit een complex type is. En dan weet de DB context dat hij hem plat moet slaan. En moet zeggen van oké, dan moet ik dus wel die losse kolommetjes even in de tabel prikken. En dus je krijgt wel een kolommetje in je database voor dat adres en voor postcode en plaats. Maar in je code is het netjes opgedeeld in een adres property. En dan kun je zeggen adres.street en adres. Nou, wat je ook wil.
Je complex type wordt geen entity.
Juist.
Precies. Goeie samenvatting.
Goeie samenvatting. Ja. Je ziet ook een foreign key attribute staan. Kijk, eigenlijk als je goed bekijkt, het heet code first. Maar je zou ook kunnen zeggen, dit is gewoon model first. Alleen, we hebben niet dat hele grafische gedoe. We doen dat eerst even met classes. Maar je werkt vanuit je model. En op basis daarvan wordt je database gegenereerd. Je zou ook andersom kunnen werken. Het kan best zijn dat jij al een database hebt. Dat je zegt, maar ik wil toch met die POCO-entiteit werken. Nou, dat kan ook. Ik denk dat er heel veel scenario's zijn waarbij dit gaat gebeuren. Maar dan wil je wel graag aangeven van een property. Oké, maar dit is een foreign key in de database. Dus daar is die foreign key attribute van.
Vraagje. Hoe zit het met relaties? Kan ik afdwingen dat ik bijvoorbeeld een cardinaliteit van 3 of 4 heb?
Dat zou ik zo niet durven zeggen.
Nee, okay. De vraag is, kun je een cardinaliteit op een foreign key afdwingen?
Nee.
Ja, je moet in code zelf opgelossen. Er is geen automatisch gedrag.
Oké. Ja, dus één manier om over die default conventies heen te komen is werken met data annotations. Het kan ook echt door code te schrijven. Daar hebben ze een Fluent API voor bedacht. En wat je dan doet is in je context een method overriden. En daarna kan je per entity, per kolom zeggen wat er veranderd moet worden. Die is required, die heeft een andere length, die moet een andere naam hebben. En dan doe je het gewoon echt vanuit code. Dus dan is het echt code first. Dus daar zit ook, dat zullen we zo meteen zien, er zit wat overlap in. Je kan dingen dubbel doen. Je kan het met data annotations of je kan het met Fluent API oplossen.
Ja, mooi. Dan weet je zeker dat het fout gaat.
Daar gaat fout, ja. Dus daar moet je heel erg mee oppassen.
Code first. Mooi.
Nou, we gaan even een live demo doen. We hebben het gisteravond getest.
Een telefoon.
Toen deed hij het niet.
Hoppakee. Dat stoort wat minder. Toch, hoop ik. Blijkbaar niet. Ik kan dat ding ook volledig uit. Nou, dat is blijkbaar heel moeilijk. Vertel jij rustig door.
Het is eigenlijk heel simpel allemaal. Alleen het werkt vaak niet de eerste keer. Dat wil ik eigenlijk
maar
dan moet je niet door af laten schrikken.
Nee, want waarschijnlijk ploft de hele boel weer. Ja, dat heb je wel eens met nieuwe toeltjes.
Doe maar weer een console-applicatie.
Console-applicatie, dat zijn de mooiste dingen. 7, ja, hartstikke goed.
Prachtig.
Ik ga code toevoegen.
Dat geen unit test deze keer?
Nee, het wordt echt geen productiecode. Ik heb Brandon er niet meer aan. Wat gaan we hier eens even doen? Ik ga een team maken. Nou, dat ding mag wel public zijn.
Ja, dus Ronald is bezig met een POCO-class. Misschien is het ook wel handig om even de Entity Framework DLL toe te voegen.
Maakt me gek.
Ja, het is geen Windows Phone 7 en dan krijg je dat. Ik ga rustig door, hè.
Hoor die me? Je hebt het zet.
Willen we nog meer? Een team?
Team, ID, name. Nou, goed hoor. Drivers. Het gaat over Formule 1. We dachten, het zijn toch allemaal mannen, dus we worden auto's en bier. Komt ook nog langs.
Ja. Typisch mannelijke code wordt het.
Maar, een beetje. Maar het zijn toch vrouwen in de zaal.
Ja.
We moeten de volgende keer even rekening mee houden. Oh, dit is mooi in Visual Studio. Hij heeft deze klasse niet.
Wel eens.
Ah, ja. Ging snel.
Zoiets. Het is wel handig als hij me kan herkennen ergens inderdaad.
Ook een naam.
Nog een naam?
Ja, string. Ja, kom zo. Ik kan verplicht hebben.
Oh, nou, dan doen ze meteen. Oké, dus ik heb nu classes. Ik hoorde straks iets voorbij komen over een reference. Dat heb jij vast eerder gedaan, dus die staat onder jouw recent. Mag ik dan hopen? Ja, daar hebben we hem. Doe maar.
Ja, dus empty framework 4.1, gewoon in assembly. Dat doen ze dan weer goed.
Oké. En, we gaan hem zo eens maken. En nog een nieuwe class. En dat zeggen we formula 1 context.
Dus dit wordt de context class. En die moet afgeleid worden van DB context.
Oké. Okay.
En die heeft public DB set properties.
Van team. En die moet teams. Zoiets.
Ja, als je nu eens bent met die default conventies, ben je in principe eigenlijk al klaar. Dus dat gaat eigenlijk wel heel erg snel. Maar ik wil toch wel even wat data annotations toevoegen. Dus we zouden bij de driver kunnen...
Oh, ik dacht, ik ga even heel snel een sneaky dingetje zoeken.
Oh, doe maar. Ja.
Ik weet niet waar je dat ding verstopt hebt.
Ja, gewoon bij de rest.
In
de even kijken waar jij die verstopt op je
harddisk. Project.
Ja, daar, dev days, daar zal die echt gaan staan. Code first, hebben we het over? Ja, code first. Dat ding zocht ik.
Ah.
Dan kan ik dingen gewoon stelen en hergebruiken. En dan zeggen we die en dan dat ding. Die gaan we
gebruiken. Ja, dat is even een puntje, want ik heb helemaal geen SQL Express op mijn local
weg.
Dus als je die database niet op SQL Express wil hebben, omdat je bijvoorbeeld geen SQL Express hebt. Duh. Of je hebt een hele andere database. Ja, dan moet je even een config-foutje toevoegen. Met een connection string. Ja. Wat ook even belangrijk is. Kijk, de naam moet gelijk zijn aan de context. Dat is een conventie. En helemaal achteraan. Dat had ik namelijk de eerste keer vergeten. Dat gaat dan maandagochtend om 8:15 ook meteen fout. Deze moet je even toevoegen. Provider name is, die heb je voor standaard connectiestrings niet nodig. Snapt hij wel dat SQL Server is, maar voor code first moet je die even toevoegen.
Mooi, zit er ook in.
Ja, we hebben nog niks, hè?
Nee.
Een paar classes.
Ga ik gewoon hier even...
Nieuwe context aanmaken.
We gaan vast iets doen zometeen. Ben ik er vast klaar voor?
Ja. Maar misschien moet je even de code snippen.
Willen we hier iets mee?
Ja, wat we kunnen doen is gewoon een aantal entiteiten aanmaken. Toevoegen aan de context en dan zeg je save changes. Dan ziet hij van oké, de database... Is er nog niet, dus dan ga ik hem maar voor jou creëren. Wat je ook kan zeggen tegen die database van initialize. Nou, fingers crossed. Heb je je Duitse scheldwoorden al klaar?
Nee, niet echt.
Ah, ja.
Goed zo. Gelukkig gaat het altijd mis. Waar is onze hulp? Ik denk namelijk dat ik wel weet wat er mis is.
Ach.
Er schijnt iets te zijn, maar dat je presentaties niet op het laatste moment moet aanpassen.
En
ik denk dat we die weg gaan gooien.
Ja.
Ik denk zomaar dat helpt.
Maar jouw database gaat toch Formula 1 context heten?
Ja.
Okay, maar dat
tenzij je connection string aanpast en zo. Dat klopt. We hebben namelijk ergens hier met onze vingertjes
ja, ik zie het.
Aan dat ding gezeten. Dus we hebben gezegd, we hebben een connection string die heeft dezelfde naam als context. En we hebben een ander database naampje opgegeven. Dus goed opgelet. Tricky, klopt.
Ja. Nou, laten we de database maar even.
Als we de database. Ja, we hebben hier een database. Ik kan als het goed is zeggen refresh of zo. Hier. En dan hebben we hier.
Niks.
Geen tabellen. Gelukkig is het een RTM-versie en doet hij het altijd.
Je hebt alleen maar gezegd initialize database.
Yeah.
Je hebt alleen maar een variabele aangemaakt van
het
type
data
context. Dat doe je voor de rest
niks mee. Nee, maar doordat je
initialize
zegt, gaat
hij
al creëren.
Kijken of hij nou stekken doet. Dit is altijd het mooiste moment. Ook niet.
Ja. Ga je
naar
je context?
Ja, context moet maar volgens mij are die public nog niet.
Zou je niet gewoon, die is nieuw.
Ik zou ze public kunnen maken. Public, ja. Ik denk dat dat helpt. denk dat dat wat verschil gaat maken zo. Ik denk dat we ruzie hebben nu met een bepaalde conventie.
Ik denk dat ook.
Ik denk dat ik gewoon even opnieuw ga zeggen, weg hiermee. Want volgens mij was de standaardconventie creative not exists. Waarom ruimt hij dat ding niet op of refresht hij mijn scherm niet?
Nou, misschien kunnen we dat wel aanpassen.
Nou, ik wil dat toch zien dat het werkt, hè?
Ja, oké.
Huppakee. Refresh. Goed, dus.
Dus.
Heb je nog betere plannen?
Daar zitten we dus.
Nou, fantastisch hoor, RTM.
Open maar even de solution.
Zit er eens een getter receptor tussen?
Dat helpt. Dan zijn het properties.
Het zijn nu geen properties.
Nee, je hebt helemaal gelijk.
En dan gaat
het niet zo. Hey, ik vind het toch fijn dat je er bent, Marcel.
Hadden we al gezegd.
We hadden al gezegd dat we het fijn vinden dat jij er bent en dat jij meestal gelijk hebt. Hè?
Heb je een Windows Phone om te verloten?
Nee, deze keer niet. Nee, maar die heeft.
Moet je wel even je database weggooien.
Ja, dat scheelt ook te helpen.
Ja, wat ook irritant is, als je beide open hebt staan, zeg maar, dan heb je vaak de database gelokt.
Ja.
Dan zijn minuten wachten en dan zegt ze, ja, ik kon hem niet creëren. Want de database was al in gebruik.
Komt-ie, ja.
Heb je hem?
Heb hem.
5 maal scheepsrecht, hè?
Precies. Ja, gelukkig. We hebben te bellen.
Dit is gewoon niet wat je niet in had getoetst, maar is die niet meteen, is die gewoon stabiel, die
RTM? Denken we. Ja, we hebben er nog geen productiecode mee durven maken.
Nee.
De features doen het ongeveer, maar we hebben nog wel wat van dit soort gekkigheidjes gevonden, links en rechts.
Ja.
Dus we willen dat nog even goed bekijken voordat we echt live durven gaan.
Had je al attributes toegevoegd?
Nee, ik heb er nog niks aan gedaan, dus ik krijg nu allemaal standaard tabelletjes en zo, standaard kolommetjes. Het is een nvargar max, gelukkig.
Ja.
En zo.
Nou, voor een keer.
Ik sluit hem even. Zal ik hem even weggooien ook, of wil je al dingen toegevoegen?
Ja, gooi maar weg.
We gaan natuurlijk nog even wat dingen aanpassen.
Nou, wat je even kan doen is.
Ik ga even naar mijn driver. Ik vind dan een driver, die mag wel een.
Je hebt nog geen.
Ik heb iets vergeten. System component. De beruchte data annotations. Die hebben we ook. En dan kan ik nu hier zeggen required. Hoppakee.
Max length?
Ook goed. 20 karakters vind ik meer dan zat. Dus we hebben data annotations. Ik ga dat ding gewoon weer runnen. Mooi. Dat ding. Ik denk dat ik deze even ga refreshen.
Ja, oh, dat is ook zo'n leuk ding.
Drivers hadden we aangepast. En hier zegt hij nu, hey, nvargar 20, not 0, want hij is verplicht.
Precies.
Dus dat werkt.
Kan ik nog één stapje doen?
Ja.
Dan mag je wat mij betreft uit die snippet halen.
Ja.
Toch even die Fluent API laten zien. Want nu is het eigenlijk op zich allemaal default, behalve dan 2 data annotations.
Die zit in de context, neem ik aan, hè?
Ja. Dus wat je kan doen is de context openen.
Ja, er zit al context in, dus dat was het niet.
En dan on model creating.
Hoppakee.
Ja, dit is dus een method van de context die je kan overwaarden. En we zeggen nu, oké, als jij het model gaat maken, of eigenlijk de database gaat creëren in dit geval, kijk naar de team entity en de name property is required. Dus het is eigenlijk een beetje overlap met de data annotations. En hier zie je ook het fluent karakter, dus wat je ziet is weer een puntje. Dan kan je verder, kan je weer nieuwe eigenschappen toekennen. Je kan zeggen van, oké, ik wil geen Unicode, Unicode is false. Dus dan wordt het een vargar en geen nvargar. En hashmax length wordt hier op 64 gezet. Dus hier hebben we eigenlijk al iets tegenstrijdig. Want we hebben net gezegd 20. Wat was op de driver?
Dat was op de driver.
Oké. Nou.
Ik kan hem ook even op de team zetten hoor.
Nee, laat maar hier staan. Maar. Daar kunnen dus conflicten ontstaan en dan wint deze.
Ja. Dus dat is om het makkelijk te maken en onderhoudbaar en zo. Dat je dan een attribuut zet op je klas en dan in de context zeg je wat anders en de context wint.
Ja, dus dat is een valkuil.
Ja.
Ja, zeker.
Dus al je checks in je user interface checken op 20 en de database zegt het zijn er maar 10. Nou, dan krijg je bijzondere dingen. Kan ik dit ding weer runnen? We hebben weer wat. Tables, nou hadden we de Team Formula 1 aangepast, want die had gezegd ik wil een andere tabelnaam, dus die werkt.
Ja.
En de columns, vargar 64, het is geen nvargar, want Unicode stond uit.
Precies, dus dit als antwoord op jouw vraag van kan je die conventie kan je die overwaarden? Dat kan dus op twee manieren. Data annotations gebruiken, of je gebruikt deze Fluent API. Of in ons geval, we gebruiken ze nu allebei en dan wordt het een beetje verwarrend.
Ja. En nu, wil je nog iets doen aan deze solution dat je zegt van nou...
Nou, doe de program ook maar even.
De program gaan we... daar...
Ik vind het echt zo'n zielige demo met zo'n zwart schermpje. Kunnen we nog iets van doen?
Wow. Dat is oude zorg, kan weg. Ja, jongens. We hebben toch andere dingen.
Een paar andere dingen. Ik zie nog een paar rode streepjes.
Hoppakee.
Hebben we nog een of andere namespace nodig voor die database?
Waarom? Ah, we zijn niet vergeten. Dit is een virtual team, want een driver zit natuurlijk in een team. En die moet dus een team hebben.
En die andere die heeft dus een iCollection.
Ja. Kijk, het team heeft een collectie van drivers en één driver hoort gewoon bij één team.
Ja.
Dat is wat we gaan doen.
Ja, dat is dus
je
association property.
Precies. Ja, je navigation property in het framework. Yep.
Even kijken. Hier heb je nog een keer dat ding teamname genoemd.
Hop, en team misschien nog een namespace.
En een namespace. Die. Want we gaan wat extra gedrag in pluggen.
Ja, dus wat extra's nu. We kunnen nu zeggen, als we dit gaan runnen. Elke keer database droppen en weer opnieuw aanmaken. Dat is een strategie die je kan toevoegen. Dus wat er gebeurt is, er worden nu... Er wordt een team aangemaakt.
Gesloten.
Ja, heel goed. Er wordt een Ferrari team aangemaakt. Twee drivers. Misschien moet je iets naar, kan iets naar rechts komen.
En
hier worden de navigation properties gebruikt. Alonso en Massa zijn allebei van Ferrari. Safe changes. Oké. Database strategie is weggooien en weer opnieuw toevoegen. En vervolgens wordt even wat data uitgehaald om te laten zien dat er allemaal vanuit kan. Please. Ja, dus eigenlijk, als je kijkt naar code first, model first, database first. Het gaat om het eerste stukje. Hoe maak je je model en vervolgens die link to entities. Dat is voor al die strategieën hetzelfde.
Ja, een Ferrari team. En de driver zal vast ook iets in staan. Ja, dus hij slaat ze ook dat werk op in de database. En relaties legt hij. Dus.
Oké. Even naar wat advanced futures.
Daar.
Nee, dan pas je gewoon de klasses aan. Ja, dat
dan niet. Hetzelfde.
Nou, dan betekent dat betekent dus dat je je mapping aan moet passen. Dus of met de Fluent API, of dat je met data annotations kan doen. Ja. Nou, er zitten een aantal, ik wil niet al te diep gaan, maar een aantal advanced features die toch wel heel erg handig zijn. De eerste die hebben we net gezien, dat is een zogenaamde database initializer. We gaan even kijken hoe je zelf zo'n initializer zou kunnen maken. Een andere klasse, entity type configuration, om je Fluent API wat te verdelen. En kijk nog even naar inheritance table mapping. Ja. Hoe om te gaan met inheritance in de klasse. Nou, default out of the box zijn deze drie initializers beschikbaar voor je. Dus het is een create database if not exist. En dat is de default, vandaar dat je in het begin dus ook problemen heeft. Je gaat je model aanpassen, maar de database was er al, krak. Zeker in het begin is het handig om een van die onderste twee te nemen. Drop create database always, dat is wat we net in het voorbeeld hadden gedaan. Dat is zeker als je al wat testdata erin stopt, wil je niet dat elke keer als die runt, dat je die testdata gedupliceerd erin krijgt, dus kan je het beste die even gebruiken. Of je zegt drop create database alleen als mijn model wordt aangepast. Nou, eventueel kan je dus ook zelf zo'n initializer maken om, en dat is op zich wel handig, om wat testdata alvast in te voeren. Wat je dan doet is, je pakt zo'n bestaande initializer, die al in Entity Framework in de assembly zit. En daar ga je een nieuwe klasse van overerven. En het enige wat je kan doen is deze method overwriden. Dat is een seed method. En daarin kan je nieuwe entiteiten maken en toevoegen. Dus op het moment dat de database opnieuw gegenereerd moet worden, wordt dit stukje code uitgevoerd en worden meteen al wat test records toegevoegd. Zodat je niet elke keer begint met een lege database, maar met al een gevulde. Nou, ik zelf had het idee van, nou, dat is mooi handig als we testjes gaan schrijven. Want wat we daarmee zouden kunnen doen, is een situatie creëren waarbij de database altijd hetzelfde is. We droppen de database, we creëren hem opnieuw en we zetten deze testrecords erin. Dus je beginstand is gelijk. En dan kan je hele mooie integratie testjes doen van bijvoorbeeld je data adapters in combinatie met de database.
Kan je meer op kwijt?
Nee. We kunnen zo wel even zien in code.
Ja.
Ja, dus voor validatie, nou, we hebben al gezien, die kan je data annotations voor gebruiken. Er is een Fluent API. Eventueel, wat je kan doen, is ook een interface per entiteit implementeren. Dat is een iValidate object. Ik vind het zelf wat minder. We willen liefst met Poco-classes werken, maar dan gaan we toch weer een interface implementeren. Hou die Poco-classes in Poco mogelijk. Of een override van de validate entity method of de context. Maar dat is meer van, oké, er gaat nu iets met validatie gebeuren op mijn database. Dan moet je daar binnen helemaal uit gaan zoeken. Oké, wat wil ik dan met welke tabel, welke kolom en waar wil ik op checken. Dat is ook niet zo heel erg handig. Het zit er wel in. Ja, we hebben gezien dat je met die Fluent API, dat je in de context een method kan overriden en daar kan je je settings in doen. Nou, je kan je voorstellen als je een model hebt met 200 entities, dat die method zo uitgebreid wordt, of misschien willen we voor elke column wel wat extra informatie kwijt, ja, dan wordt het totaal ononderhoudbaar. Wat je kan doen is deze klasse gebruiken, Entity Type Configuration, waarbij je als T je entiteit invult. En daar zet je alleen de configuratie voor die entiteit in. Dus voor elke entiteit krijg je dan een extra klasse. En daar staat dan de configuratie voor die entiteit. En dat maakt het wat overzichtelijker. Ja, krijgen we zo ook een code te zien. Ja, en dan is er nog zoiets als inheritance table mapping. werken in een object-oriented wereld. Onze domein is object-oriented, dus het kan zijn dat we entiteiten afleiden van andere entiteiten. Er zijn eigenlijk drie strategieën, drie opties die je, waaruit je kan kiezen. Standaard doet hij table per hierarchy. Dat wil zeggen van oké, ik heb een entiteit en ik leid daar een andere entiteit vanaf. Dan krijg je toch maar één tabel in je database. Aan die tabel wordt een extra kolommetje toegevoegd, waarbij dan aangegeven wordt oké, bij welk type die hoort.
Ja. Ja. Belangrijke opmerking hierbij is dat 4.1 dus ander gedrag heeft dan 4.0. 4.0 pakt nu de table partij. Ja, dus de opmerking is inderdaad dat alles in je superclass, dat zijn nullable types. Dat is
op zich logisch.
In je database. Hè, dat hoeft in je code dan niet zo te zijn, in je database wel. Want ja, hij moet ze weg kunnen laten.
Ja, of je gaat voor een tabel per type.
Ja.
Dan krijg je dus meerdere tabellen met een relatie ertussen. En dan kan je bij die onze twee kan je nog kiezen van, oké, wil ik dan voor die afgeleide klas al die properties daarin hebben zitten? Of doe ik alleen de gemeenschappelijke properties in de eerste tabel en alles wat afwijkt in de tweede.
Ja, precies. Dus bij de table per type krijg je een tabel voor je superclass. En voor je afgeleide klas krijg je een aparte tabel, waar alleen de extra's in zitten die niet in je superclass zitten. Ja, pak je
met één-op-één relaties.
Met één-op-één relaties. Dus dat ID is gelijk tussen de classes. De table per concrete class doet het nog anders. Die zegt van, kijk, maak een tabel voor de superclass. Of voor elke afgeleide maak ik een nieuwe tabel, waar gewoon alle kolommen weer in zitten. Dus dat is het grote verschil tussen die twee, zeg maar. He, wil je alleen de deelveldjes hebben, zodat je altijd moet joinen bij een query? Of wil je echt losse tabellen waar alles in zit? Dus daar zit het grote verschil tussen die onderste twee.
Demota.
Yeah.
Je hoeft niet zelf te typen, Rijsk.
Dat betekent dat jij iets voor hebt bereid.
Ik wil overigens niet zeggen dat het niet mis kan gaan.
Waar zit dat ding?
Nummer drie.
Nummer drie. Dit ding, testproject?
Nee joh.
Nee joh. Nee joh. Code first. Code for ID.
Ja.
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 Mag dit dan de elementbestanden niet nodig?
Nee.
Nee.
Dus dat is het grote verschil met model first.
Ja. De vraag is, zijn ADMX-bestanden dus niet nodig? Nee, dat is precies. Hè. Met code first kun je dus zonder de ADMX-files werken. Je gebruikt gewoon de onderliggende technologie. En je zegt, ja, dat hele schema met al die toestanden wil ik niet. Ik wil geen codegeneratie. Ik tik het zelf wel. Dus je slaat gewoon de hele ADMX sla je gewoon over.
Er wordt ook geen gegenereerd.
Daar wordt ook geen ADMX gegenereerd. Nee, nee, het is juist andersom. De ADMX gaat onder water deze code voor jou genereren. En je zegt nu gewoon van ja, ik haal die ADMX stap eruit. Ik genereer de code zelf wel. Dat is het grote verschil, zeg maar.
Misschien even naar de solution explorer.
Ja.
Nou, we hebben een initializer ergens. Een beer initializer. Daar. Dit gaat over bier. Ja, dus met zo'n initializer kan je zeggen van oké, bij het creëren van zo'n database vul even met wat data voor me, please. Handig.
Ja.
Wat je dus doet is, je pakt zo'n strategie, dus in dit geval pak ik de drop create always. En ik zeg van oké, daar ga ik nog eens even een eigen initializer van afleiden. En ik override die seed method hier. En wat ik doe is gewoon een aantal entities pakken, daar objectjes van aanmaken en toevoegen.
Is dat? Ja. En die gaan we dan gebruiken in een program waarbij je zegt, ik stop in mijn context die beer-initializer. Waarbij je dus zegt, oké, ik drop hem altijd en ik ga dus in ieder geval de biermerken er altijd in stoppen. Want ik wil gewoon een lijstje met biermerken hebben waar ik uit kan kiezen. Die moeten altijd in mijn database zitten.
Ja, als je... Dat hoeft niet in de...
Nee, met de initializer hoeft dat niet. Omdat hij namelijk, hij gaat de structuur creëren en hij gaat die data erin dumpen en hij slaat het dus zelf dan al op.
Ja, dat.
Ja.
Ja. Ja, Belgium, okay. Je voorzitter.
De vraag is inderdaad, hoe krijg ik nu alleen de afgeleide klas eruit? Hoe krijg ik alleen de Belgian beers? Ja. Wat je dan zegt, ik wil gewoon Belgium beer. Dus ik zeg, oké, query alles maar van dat type en de rest van queries, afhankelijk van de strategie die je hebt gekozen, wordt uit de database gehaald en krijg je dus alleen de Belgische biertjes.
Je kan hem in runnen als je hem even op de... andere projecten runt?
Ja, ik wil de test niet runnen.
Nee? Oh, dat is voor het eerst.
Ja. Mag niet vandaag, blijkbaar. Ik run gewoon dit ding. database wordt gedropt, aangemaakt, we gaan wat rekkertjes in, dus we wachten iets van, hey, en dan komt een duveltje voorbij.
Ja. Oké. Okay.
Database created. Nog even naar de database kijken.
Zeg Kijk maar even. Ja, want dat is wel belangrijk.
Even kijken. Dan zeggen we de advanced demo. Daar zit een tabel in met...
Beers.
Ah ja, we hebben de standaard strategie, dus we hebben gewoon hier allerlei naast die kolommen. Hop, pak dat ding. En dan hier zie je dus ook dat alles ingevuld is en er is een discriminator field toegevoegd waarin hij het onderscheid maakt voor welke klas is die data. En je krijgt dus ook nu, wat Marcel straks al zei, de nullable types. Er worden sommige dingen wel of niet ingevuld.
Ja. Hier hoef je dus helemaal niks voor te doen. Dit is default.
Ja, dit is default gedrag.
Ja, je hebt die entiteit volgens mij nog niet laten zien van Belgium Beer. Maar dat is dus een entiteit die afgeleid is van Beer. Op zich logisch. Maar...
We hebben Beer. Alleen die heeft een code en die heeft een naam. Geweldig. En we hebben een Belgian waarbij we blijkbaar het alcoholpercentage willen weten. En waar die vandaan komt. Dus die heeft wat extraatjes.
Heb ik bedacht.
Goed zo.
Configuratiefiles?
Ja. Yep.
Dus als we... Misschien...
Voor het bier?
Ja, voor bier. Dus wat ik hiermee doe is zeg maar die Fluent API. Die we eigenlijk in die context stoppen. En daar wil ik hem liever niet hebben. Verplaatsen naar aparte klassen. Dus ik zeg gewoon, ik heb een configuratieklasse voor bier. En ik heb een configuratieklasse voor Belgium Beer. En hier staan dan de, met behulp van die Fluent API syntax, de configuraties voor deze entiteit.
Ja.
Hou je het lekker overzichtelijk?
Datzelfde voor het Belgisch bier. Ja. En die gebruik je vast ergens.
Een probleem.
Ah, niet opgelet. Oh.
Ik ben geen domein-expert.
Kijk. Ja, zie, daar gaat eerst een bukkel. Dus je had toch een test moeten hebben.
Ja, dacht ik. Ja, nee, precies. Het is duidelijk. Kan je de context nog even openen?
Ik kan de context openen. Dat kan ik. Denk ik. Is dat de adapter? Is dat jouw context?
Nee.
Dit ding. Dit beest. Ja, hier stop je de configurations in.
Ja, dus dat moet je dan nog wel even doen. Je maakt die configuration classes. En hier in die on-model creating... Stop je ze even in de collection van configurations. En hieronder is dat uitgecontraleerd.
Dat is de default, daar ga ik dus niks
default,
aan doen.
Default, misschien moeten we er even eentje doen.
Mag ik
je
een vraag stellen?
Ja.
Waarschijnlijk staan er per twee of ofzo. Ja. Maar als je helemaal die database initializer niet hebt,
wordt die ook nog. Je hebt altijd een initializer.
Ja, er is er altijd één. En als je niks opgeeft, pakt hij de default. Maar er is er altijd eentje. Nee, maar dit is ook niet bedoeld voor om dit op de productieserver te doen. Dit is veel meer op jouw ontwikkelmachine. Dat terwijl je aan het ontwikkelen bent, gooi de database maar weg. Maak hem maar aan, totdat ik klaar ben. En dan ga je in productie. En dan pak je gewoon een scriptje op en ga je daar handige dingen mee doen. Change scripts maken en zo, zodat je data bewaard blijft en... Dus dit is vooral niet bedoeld om dit tegen een productieserver aan te doen. Want inderdaad, dan ga je je database niet weggooien en je gaat niks doen.
Maar zeker als je vanuit het begin denkt van, oké, we beginnen van scratch. We hebben nog geen database. We beginnen met een domein. Dan zul je zien, zeker in het begin, voeg je dingen erop toe. Nieuwe entiteiten toe, nieuwe properties. Je wil dingen toch anders aanpakken.
Dat is
zo. Ja, zou kunnen. Dat is wel handig.
Ja, dus dit heeft wel een heel specifiek toepassingsgebied. Hè? Heel vaak... heb je al een database die je over de schutting gegooid krijgt. En dan kun je beter een van de andere modellen pakken. Omdat je dan iets met die database moet gaan doen. Dit is echt van, oké, ik ga een nieuw domein optuigen. Dan moet toevallig een database bij. Nou, genereer dat allemaal maar voor me.
Ja. Wat wil ik nog toevoegen? Ik weet dat ze bij het clubje die hier dat bedacht heeft, zijn er twee mensen mee bezig met daar iets voor gezet. Dat je op klasniveau met versienummers kunt werken en kunt updaten. Zijn ze
Ja, ja, dat is de change scripts de functionaliteit. Ja.
Migration support. Ja. Maar dat wordt nu inderdaad niet ondersteund.
Nee, in deze versie zit het er niet in ieder geval.
Wat is dat dan doen met annotaties op klas? Is dan
zo? Ja, ze doen iets stiekems met een extra tabel. Tot nu toe.
Ja, er staat niet heel veel in hoor.
Daar staat nu niet zoveel in. Er wordt een extra tabel gemaakt, ADM metadata. En die kunnen ze natuurlijk gebruiken om klasinformatie in te prikken en dan te checken van wat voor versie is die database en moet ik daar iets mee. Dus mogelijk komen er dus meer tabellen nog bij met metadata informatie om juist die chain scripts te kunnen gaan maken straks. Dus,
had je nog even door met de inheritance mapping gedaan?
Ja, ik heb deze twee aangepast. Dit zou genoeg moeten zijn. Gaan we even runnen. Ik hoop dat ik de database niet open had. Want... Nee, want de initializers blijven gewoon gelden. En we gaan nu alleen default gedrag overrijden. En ik ben bang dat ik een database open heb.
Sluiten.
Ga maar weg, want dat gaat nooit meer wat worden. Daar moet ik er even over nadenken, blijkbaar. Oh, dit wordt wel een hele mooie. Waarom heb ik trouwens ook al die dingen openstaan?
Zijn dat je unit test?
Ja, ik weet dat niet. Nee, dit zijn nog oude instanties die ervoor zorgen dat mijn boel afbreekt of zo. Even nog een poging met niks open. Ik denk dat ben bang dat we op een timeout zitten te wachten.
Ja, gewoon even sluiten die SQL Server.
Gewoon even deze hele handel sluiten. Oh, weg ermee. Ja.
Ja, dat is zeker in het begin dat is irritant. Weet je, je bent hiermee bezig en je wil kijken van oké, wat gebeurt er nu op de database?
Maar er zat dus nu een lock op mijn database, waardoor hij hem niet kan droppen. En ja, dan zit je toch gewoon te wachten op een timeout. Dat duurt een minuutje en dan gebeurt er nog niks. Kun je mooi koffie halen.
Dus als het goed is, hebben we nu een tabel erbij.
Ja. Dan gaan we dat ding weer even opstarten. Ja, de advanced.
Ja, Belgian Beer.
En we hebben nu inderdaad een aparte tabel voor Belgian Beer. En daar staan dus alleen de extra veldjes in die niet in de base class staan of in de superklas.
Ja, dus hij heeft hier code 6 als je Beer even opent.
Ja.
Beer. Dan zie je dus, dat is Duvel met een foreign key.
Ja. Ja, ja, hij maakt ergens hier. Hoe dat eruit ziet, ja, precies. Maar hij maakt inderdaad gewoon de keys aan de foreign keys. En daar hoef je niet meer over na te denken, zeg maar.
Kunnen we even naar Smoothboard Stylers?
Ja, ga ik even.
Ik heb geen idee waar het over gaat. Smoothboard Stylers.
Ga ik even.
Nou, ik heb een. Heel klein projectje gedaan, dus dit is nog niet in grote productiecode ingezet. Ik heb de CTP5 gebruikt voor een module voor het onderwijs. Die zullen zich wel kapot schrikken. We krijgen iets heel erg nieuws. Het is een projectje met MVC 3 en CodeFirst framework. Klein websiteje. Nou, wat interessant is, zeg maar, ik gebruik gewoon simpel POCO classes met data annotations. En die data annotations worden dus gebruikt bij het creëren van de database, maar worden ook gebruikt in validaties. En op het moment dat je MVC 3 gebruikt, of Silverlight, die is aware van die annotations. Dus je hoeft daar heel erg weinig voor te doen om dat te laten werken. Dus als je hier bijvoorbeeld kijkt naar een entiteit die heet newsletter recipient. Nou, je ziet bijvoorbeeld hier aan e-mail, daar staan twee data annotation attributes op. Verplicht en die regular expression. Die heb ik niet zelf verzonnen over.
Nee. Maar die checkt
of het
e-mailadres zou kunnen zijn.
Ja, dus dit loopt eigenlijk al standaard mee met de standaard validatie van MVC 3.
Dus nu kan ik zeggen, ik doe helemaal niks, verstuur. En hij komt met diezelfde annotaties, ook in de user interface doet hij dezelfde check.
Ja.
Dus deze check gaat ook mee naar de database, ook mee naar de user interface. Dus.
Je hebt het maar op één plek staan. MVC 3 gebruikt overigens jQuery hier voor die validatie.
En ik kan hier nu zeggen, en dan zegt hij geen geldig e-mailadres. Dat zou zomaar kunnen.
Dus dat is een mooi voordeel van data annotations.
Ja.
Eén plek, en dat wordt op meerdere plekken gemaakt.
Sorry, maar dat is in meerdere talen.
Daar zijn overloads voor. Ja. Ik vergeet het de vraag tegenaan.
Nou.
De vraag was, wat als je meerdere talen wil ondersteunen voor die error messages? Daar zijn aparte overloads voor. Ja.
Ja.
Nou, misschien dat we even moeten kijken van, oké, we hebben nu een aantal dingen gezien. Leuk, nieuw techniekje. Grappig, ze hebben weer wat nieuws bedacht. Moeten we dat gaan gebruiken? Nou, we gaan eerst even kijken van, wat zit er nog niet in? Dus wat kunnen we sowieso al skippen? Nou, die eerste, er is geen support voor enums en special data types. Iets met geodata en dat soort dingen. Wordt gewoon niet ondersteund in NT Framework 4.1. Dus niet specifiek voor CodeFirst, dus voor database first, model first. Dat kan je gewoon skippen. Ik heb een entity gemaakt met een enum, maar die wordt gewoon geskipt. Er wordt helemaal niks mee gedaan op de database.
Ja. En die special data is speciaal om de KLPD lastig te vallen. Dus.
Oké. Okay. Nou, ook een eentje die vaak tegenkomt, zeker op forum, is nog geen support voor stored procedures. Er zijn wel weer wat hacks voor. Ik gebruik zelf geen stored procedures in mijn project.
Maar gaan we het nog over hebben?
Is iets wat ze op de lijst gaan zetten. Ja. Ja, de derde die hebben we al gehoord, dat is die migration support. Ja, ook heel veel over gezorgd. En die laatste die is op zich ook wel grappig. Pluggable conventions. Ik kom namelijk wel eens bij klanten en die willen elke tabel, die willen de tabel laten beginnen met een T en een underscore.
Ja.
Of table.
Of table of een of andere naamgevingsconventie voor tabellen.
Waarom? Geen idee.
Ja. Maar goed, er zijn pluggable conventions, daar wat oefeningetjes mee geweest. Ze zitten nog niet in de 4.1. Maar daar zijn ze mee bezig om dat nog verder uit te breiden, zodat je ook je naamgevingsconventies aan kan passen voor je tabellen, je kolommen en je wat je wil.
Volgens mij is
het wel
iets heel erg moois. Het zat ook in CTP5, alleen het heeft net niet gehaald.
Ja.
Het was een buggy. Zeker geen unit test. Nou, als we kijken naar de voordelen, een van de belangrijkste voordelen vind ik dat je bent model-driven bezig. Je denkt vanuit het domein en je denkt niet vanuit de database. Dus je bent puur bezig met je domein en database wordt gecreëerd. Dat vind ik sowieso al een pluspunt. Tweede, ja, we gebruiken hier code, puur code en niet meer zo'n surface met grafische tabellen. Nou, wat mij betreft heeft dat wat voordelen. Stel bijvoorbeeld, je ziet wat voorbeelden op internet, wat complexere situaties. Ja, met zo'n grafisch design, daar kan ik helemaal niks mee. Ja, dan moet ik een videootje kijken en dan kijken of ik dat na kan doen. Met code kunnen we dat kopiëren.
Ja, dus we ondersteunen copy-paste programming. Dat is echt een hele goede feature.
Maar we kunnen het ook uit het oude project cutten en dan pasten in ons eigen.
Ja, zoiets.
Dat is wel goed, hè?
Mm-hmm.
Nou, je ziet eigenlijk voor simpele scenario's, je begint klein, POCO-klasses, daar hoef je niet veel voor te doen. Een context, je moet even zorgen dat het werkt. Maar je ziet in 5-10 minuten heb je het al werkend. Dus op zich, de drempel om ermee te beginnen is vrij laag. Dat is op zich wel een mooi voordeel. Werkt allemaal met default conventions. Nou, als je het daarmee eens bent, dan ben je helemaal snel klaar. Zo niet, dan is er genoeg support om het helemaal naar jouw wensen aan te passen. Er zullen ongetwijfeld nog dingen missen en dingen nog niet helemaal lekker lopen. Maar daar is wel goed over nagedacht.
Ja.
AnyMix?
AnyMix, dat is het leukste. Iemand wel eens EF gebruikt in teamverband? Met source control op de achtergrond en zo. Wel eens geprobeerd om een AnyMix te mergen? Nee? Ik wil een property erbij hebben en mijn buurman ook. Dus we kunnen lekker op elkaar wachten. Van, hè, als jij klaar bent, check het even in, dan kan ik verder. Is niet heel handig. Ja. En omdat het nu code is, kun je het gewoon mergen. Ik maak die property erbij, ik werk met mijn stukje code. Mijn buurman stopt de property bij in zijn stukje code. Leuk. Uiteindelijk wordt het gemerged, staan allebei die properties erin. En ja, hij creëert die database dan toch opnieuw op mijn machine. Dus dan heb ik alles. Ja, terwijl nu met de huidige AnyMix tools is dat stukken lastiger. En dan moet je in één keer op elkaar gaan zitten wachten. Van ja, wie gaat nou dat database schema updaten? En ja, dat levert gewoon wat lastige dingen op.
Ja, ik denk met name in een situatie waar je van scratch begint. Je hebt nog geen database, je hebt nog helemaal niks. Je wil vanuit een domein denken, werkt het wat soepeler zelfs dan model first. Want je hoeft niet zelf elke keer aan te geven van creëer database, weer een nieuw script aanmaken. Dat doet hij allemaal automatisch voor jou. Dus zeker in het begin win je daar gewoon heel veel tijd mee.
Ja.
Vind ik wel een voordeel. Ja, nadelen? Nou, ik zei al, maandagochtend moeten we hiermee beginnen.
Ja.
Gaan we ons project omschrijven?
Ja. Ja. Ja.
Gaan we hier 2 maanden aan zitten klooien? Ja?
Doen we.
Zou je het doen?
Ja, ja, ik weet het niet.
Nee, het is nog niet no proven technology, hè?
Nee, het is nog niet lang genoeg uit om te zeggen. Ik bedoel, wat je al zei, het is ongeveer 2 weken uit nu, die RTM. We moeten daar nog een hoop mee testen om te kijken van, zit alles erin om echt een productiesysteem op te leveren?
Dus dat is ook iets waar je voor jezelf uit moet zien komen.
Nee, zeker niet. Hè?
Dat zit er eigenlijk voor, moet je überhaupt aan Entity Framework beginnen? Dat zijn andere discussies, zeg maar.
Precies. Ja, de performance hebben we absoluut geen rekening mee gehouden, want performance issues in Entity Framework, er zijn er wel meer, ook met andere manieren. En dan is überhaupt de vraag, moet je daar misschien een andere strategie voor gaan kiezen? Want er komen af en toe joins uit, die wil je niet helemaal. Dat klopt. Ik denk dat we af moeten ronden.
Ja, nou, missen wel dingen. Nou, no visual representation. Ja, dat is ook allemaal geen probleem. Dat kan je kennen. Ja.
Precies. Een oplossing is, pak de class designer, gooi dat je classes in en je kunt het wel bekijken. Dus er zijn wel workarounds te vinden, dat klopt.
Die laatste vind ik op zich wel belangrijk. Ja, dan moet je echt wel even over nadenken als je het gaat inzetten. Van wanneer, wat ga ik doen? Data annotations, Fluent API, ga ik het mixen? Misschien is het voor jezelf duidelijk, maar iemand anders die jouw project opent, kan zomaar een aantal dingen missen. Die zit misschien alleen maar naar de data annotations te kijken en mist de Fluent API. De
Fluent API wordt niet overgenomen door die user interface elementen?
Nee, die kijkt naar de data annotations. Ja. En dat is dus het nare. Dus, je kunt het in de data annotations doen en je kan het dus bijvoorbeeld in de initializers enzovoort kun je het regelen. En de initializers uiteindelijk, die winnen het. Dus als jij zegt de column is maximaal 10 breed en je user interface gaat vanuit dat het nog 20 is, dan kun je het overin tikken en wordt het gevalideerd, gaat goed. Totdat hij het op gaat slaan, breekt het af, want het mocht maximaal 10 zijn. Dus daar zitten nog wat nare dingen van, ja, op welke plek ga je het dan beheren?
Oké, nou even als laatste nog even een aantal linkjes. Ik denk de eerste is sowieso het belangrijkste. Dat is de edo.net blog. De mensen die het allemaal gemaakt hebben. En die bloggen regelmatig en je vindt alle nieuwe informatie van Code First. En kijk ook naar de sites van Julie Lerman, zoals learnentityframework.com. Ik kan ook haar boek aanbevelen. En kijk ook video's. Misschien komen wij erop, Channel 9. Ik denk het niet.
Nee. Gaan we zien. Nou, dan kunnen we het hierbij afronden, denk ik. Bedankt voor jullie aandacht, in ieder geval. Okay.